Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we een schriftgedeelte in de psalmen van deze morgen noemen. We lezen handelingen 2 vers 1 tot 17 en vers 37 tot 42. Handelingen 2 vers 1 tot 17 en 37 tot 42. We zingen psalm 119 vers 69. Psalm 119 vers 3 en 9. Psalm 45 vers 1 en Psalm 43 vers 3. We lezen Handelingen 2 vers 1 tot 17 en vers 37 tot 42. We zingen Psalm 119 vers 69. Psalm 119 vers 3 en 9. Psalm 45 vers 1. En Psalm 43 vers 3. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze verwachting sta ook in het morgenuur in de naam van de Heer der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt die bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zet ons samen zijn voort met het zingen van Psalm 119 en daarvan het 69ste vers. Psalm 119 vers 69, Gij zijt volmaakt. Gij zijt rechtvaardig, Heere, uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Uw loon, uw straf beantwoord aan uw eer. Gij eist van ons dat we op uw waarheid letten, dat wij altoos op hoge prijs uw leer en het heilig recht van uw getuigenis zetten. Dat is Psalm 119 vers 69. Schriftlezing, gemeente, deze morgen is genomen uit Handelingen 2. Handelingen 2 en daarvan de versen 1 tot en met 17. En aansluitend uit ditzelfde hoofdstuk de versen 37 tot en met 42. Allereerst uit Handelingen 2, de versen 1 tot en met 17. En aansluitend van ditzelfde hoofdstuk 2, de versen 37 tot en met 42. Voorafgegaan door de lezing van de 10 geboden.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voordien niet te buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaden der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heilig. 6 dagen zult gij uitbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtiglijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldig gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en er zat op een iegelijk van hen. En zij werden vervuld, en zij werden allen vervuld met een heilige geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de geest hen gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken, degenen die onder den hemel zijn. En als deze een stem geschied was, kwam de menigte tezamen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkander: Zie, zijn niet allen, zijn niet al deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hun een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn? Partners en Meders en Elamieten, en die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, beiden Joden en Jodengenoten, Cretensen en Arabieren, wij horen hen in werken God spreken. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende, en een tegen een ander, wat wil toch dit zijn? En anderen spottende zeiden, zij zijn vol zoete wijn. Maar Petrus staande met de elfen, rief zijn stem en sprak tot hen, gij Joodse mannen en gij allen die te Jeruzalem woont, dit is zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Want deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt, want het is eerst de derde uur van de dag. Maar dit is het wat gesproken is door den profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen. En als zij dit hoorden, werden zij geslagen in het hart, en zeiden tot de Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannen broeders? En Petrus zeide tot hen, bekeert u, en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zoveel als er de Heere onze God toeroepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hun, zeggende, wordt behouden van dit verkeerd geslacht, die dan zijn woord gane aannamen werden gedoopt, en er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. En zij waren volhardende in de leer der apostelen, en in de gemeenschap, en in de breking des broods, en in de gebeden, tot zover.
Grootmoeder ons voor het heilige aangezicht des Heeren en een gemeenschappelijk gebed. Heren, zo mogen wij ook vanmorgen door u hier samen geroepen horen hoe uw werk de tijden door naar uw eeuwig voornemen van stap tot stap is vervuld. Al uw werk vervult al wat gij ooit had besloten en wat u heeft beloofd, dat zal bestaan. Heren, ook dit wat vanmorgen ons wordt voorgesteld, de komst van de Heilige Geest op alle vlees, is door u van eeuwigheid besloten. En u heeft het in de tijd laten verkondigen. En uw eigen zoon heeft uw kerk erop voorbereid. Zijn knechten moesten wachten daar in Jeruzalem, totdat die geest zou zijn gekomen, om dan in de kracht van die geest uit te gaan en te verkondigen de grote daden Gods, allen den volken. Heren, en dat is gebeurd. En wij zijn vanmorgen hier daar een tastbaar bewijs van. Een levend bewijs. Want was dat niet gebeurd, dan was er vanmorgen hier geen dienst geweest. En hoe het wel geweest was, dat weten we niet. Maar op een of andere wijze was het geweest wel godsdienst, zeer waarschijnlijk, maar van de puur heidense soort. Misschien dan niet meer rondom beelden vergaderd, maar wel in die vervloekte duisternis van de onwetendheid van de ware God levend, eigen goden vererend. Heren, alleen omdat u uw geest heeft uitgezonden, is er over het rond der aarde met heidendom gebroken. alleen. Bekruipt ons ook vanmorgen het bange vermoeden dat wat gebeurd is. En dat is niet buiten uw voornemen om, maar toch ook weer ongedaan kan worden gemaakt. Nee, wat gebeurd is, dat op zich niet, maar de voortgang wel. Dat wij zien alom in dit land een terugval in het heidendom. U bent hier gekomen met uw gezegende geest. Het woord heeft mensen geveld op het slagveld van vrije genade. Er zijn er aan uw zijde gevallen. U heeft uw genade verheerlijkt. Daar is volk geweest. De eeuwen door. Ook hier in ons land. Ook in deze streek. In dit dorp. Maar wat is daar nog van over? En dan kunnen we dat zien in ons land. Daar hoeven wij niet over na te denken, helaas. Zo tastbaar ook. Dat wij samen zijn afgeweken. Modern heidendom. En dan niet alleen. Omdat er op dit grondgebied, wederom had ons land de twijfelachtige eer de eerste te zijn, een heidense tempel is gebouwd hier in dit westen. Maar ook alle andere religies die meer en meer hier zichtbaar worden. Maar nog verder de geest die ons allen beheerst. Waar die geest van u is geweken, wat blijft er dan over anders dan een geest uit de afgrond, in welke vorm ook. En dan kan het nog wel eens wezen dat er christelijke vormen zijn waaronder toch een andere geest schuilgaat. Een moderne geest. Een eigen God ontworpen. Die misschien wel de naam draagt van de Bijbelse God. Maar hij is het niet meer. U bent er niet meer in. Nog alleen de vorm, maar het wezen gemist. En dan komen er andere onwezenlijke wezenheden die plaats innemen. En die tijd leven wij. En dan moeten we ook voor onszelf bang zijn, want nu kunnen wij wel denken, ach, dat is toch buiten Vriezenveen. En we mogen hier nog inderdaad rondzien en zeggen, er zijn nog kerken waar toch uw naam wordt verkondigd. We mogen nog een school hebben waar de kinderen worden onderwezen in de eerste beginselen van uw woord. Dat is waar, dat stemt tot verwondering. Dat stemt tot verwondering omdat we dat niet verdiend hebben. Maar dan nog moeten wij niet menen dat het alles ons voorbij gaat. En het dringt binnen de gezinnen en de huiskamers. Het denken van jong en oud, en heel langzaam worden wij vergiftigd met dat moderne denken dat ons altijd wel zelf zal bepalen hoe het moet en gaat. Eigen mening geeft over godsdienstige zaak. En zo voor lievelee, Heer, dan moeten we ook onder ons waarnemen een uitholling van de waarheid. En niet meer zo vast en zeker zijn van datgene wat vroeger wel onder ons onweersproken was. Heere, gedenk ons dan, want het is Pinkst geweest. Dat is waar. En het zal ook Pinksteren blijven tot de jongste dag. Die geest zal komen en zal waaien en zal doen wat u behaagt. Maar die geest kan ook wijken en ons overgeven bij vernieuwing aan het goeddunken van ons hart. Wie sta, ziet toe dat hij niet vallen. En dat onze verwondering toch niet zal worden en vanzelfsprekendheid, dat de dingen zijn zoals ze zijn. Heere, verwondering. En dat geeft altijd aan iets dat boven ons denken en smeken uitgaat. Dat het uw werk is en dat alleen zal bestaan. Weer dan alle hoogmoed. Wij hebben de waarheid. Al die hoogmoed. Wij weten het. Maar dat we als een dwaas en onwetende bij u voortdurend te raden mogen gaan om nog onderwezen te mogen worden in de leer die naar de godzaligheid is. Dat dat onder ons een voortgang mag vinden, jong en oud, door God geleerd en bekeerd te worden. O, dat die geest hier nog mag werken, neerwerpen en oplicht, ontgronden en vervullen. O, dat werk der liefde ook onder ons nog gevonden mag worden. Heren, we komen vanmorgen samen om te zien dat u stap voor stap de tijd doorgegaan bent met het vervullen van al uw besluiten, al uw beloften. En dat we dan ook mogen zien of in deze tijd en onder ons daar nog iets van gevonden mag worden als wat we toch moeten vrezen, het minder wordt, er nog een verdubbeld gebed mag zijn en een nog grotere inspanning bij ons mogen getroost om de troon van uw genade aan te lopen. Zij liepen als een waterstroom. Heren, dat dat weer gevonden mag worden, u niet aan de plaatsen kunnen laten. Och, dat ge de hemelen scheurdet en nederdaalt, ook op onze jongens en meisjes, ook op onze ouderen, dat ze zullen profeteren, spreken van u. Want dat is toch profeteren. Met kennis van zaken spreken van u. Een volk dat zich aan God gewend. Dat mag spreken. Uit de zaken er niet over. Van wat u gedaan heeft aan de geest. Wat u ook in deze tijd nog werkt. In de harten van verdoemelijke mensenkinderen. En zo nog een gemeente bouwt. Heren, die daarom gemeente is. Omdat ze mag weten. Van een prijs die is betaald. Van een gemeenschap die is geschonken. Van een gunst waarin is hersteld geworden. Heere, zo'n gemeente mag die er ook onder ons nog zijn. Wilt u daartoe nog opstaan? Hier, ja, of het rond der aarde. En uw werk en uw naam nog verheerlijken. Gedenkt u deze zondag, Heere, ons allen samen. In de dienst van het woord, maar toch wel bijzonder ook de dienst van de zending en de evangelisatie. Dat kenmerkende van het getuigenis van uw geest. Dat het ook zo nog mag zijn, zending door hen die gezonden zijn. Door u uitgestoten worden, wil ze nog uitstoten in de wijngaard. Want de velden zijn wit en er is nog te oogst. Want de wereld is er nog. Zou het ook willen zijn met uw volk Israël. Heren, de beminden om der vaderen wil. En ook op dat volk rust die belofte. En ook daar zal eenmaal die dierbare geest ze binnen uit dat volk toebrengen. Tot de schaar die eeuwig u zal verheren. Heren, der moet nog geoogst worden. Zend daartoe nog knechten uit van u geleerd en bekeerd. Ook hier in ons land. Dit land, heren, dat er nog mag zijn. En dat is ook een wonder. Wilt u ons samen gedenken? Allen die in hoogheid zijn gezeten. Wilt u uw kerk verdwaasd, verstrooid, verbroken. Wat er nog mag zijn. Ook nog met uw lieve gunst schraag. En ook geven dat er nog wat vanuit mag gaan. Dat er nou nog eens wat gezien mag worden. Dat er nog eens het werk Gods mag worden waargenomen. Heren, we moeten onszelf aanklagen. Wat gaan wij veel lijken op wat Ezechiël heeft gezien. Aangaande dat dal van Dordoons beter. Zeer veel. En zeer dood. Heer, ach, en dan is dat tegelijkertijd ook nog voor een benauwde geest een vervrolijkende gedachte. Dat nou nog die dordoodsbeenderen toegesproken kunnen worden. Dat het nog kan tot leven brengen wat hier nog dood ligt. Dat er nog gepredikt mag worden en leven mag worden. Gevrocht door u. Op dat woord als vrucht van de werking van uw geest. Heere, gedenk dan nog zo. Ook deze gemeente. Heere, op vanmorgen de namen voor u gelezen van jongeren die hier morgen hopen te staan. Als u het geeft een ja te zeggen tot de geloofsleer van de kerk en de praktijk van het leven daarop gegrondvest. Heere, dat er ook nog worstelingen mogen zijn op deze dag en de komende nacht als u het geeft. Datgeen dat ja-woord zou willen meekomen. Dat het uw ja mag zijn. En wat niet is, dat kan nog wachten. Maar daar wilt ge het ook om gebeden zijn. Dan zullen er worstelingen moeten zijn, Heer. Worstelingen als van een Jacob. O, dat plaatje te mogen leren kennen. Zij, maar ook wij allen. Misschien al zo lang geleden belijdenis gedaan. Toch misschien van de zaak nog steeds een vreemdeling. Met Jacob dat plaatsje mogen kennen. Daarbij die Jabok alles, alles aan de overzijde. En die naakte ziel voor God alleen. In de nacht van schuld en zonde. Om daar dan klaar te mogen komen. Daar nog eens opgelost te mogen worden. In hem. In wie alleen de kerk is opgelost. In die dierbare tweede persoon. In zijn bloedgerechtigheid vrede te vinden. In zijn liefde tot bestemming te komen. En door de geest die hij verworven heeft teruggebracht te mogen worden. Heere, geef nog zulke worstelingen. Kort of lang. De diepte, u bepaalt het alles zelf. Maar dat het er mag wezen. Niet meer zonder u te kunnen leven. En te kunnen sterven. Met een drieënig God verzoend te moeten worden. Heere, gedenk hem. Gedenk ons allen zo samen. En wilt u alles geven, dat mag zijn een goede voorbereiding op de dienst als we het beleven mogen van de tweede Pinksterdag. Wilt u zijn met onze bejaarden, onze zieken, allen die in nood verkeren of in de gevangenis. U weet van allen die een verborgen kruis hebben te dragen, die zichzelf een raadsel zijn, die niet weten waar ze vandaan komen en waar het heen moet. Heere, maar zou het u nog willen oplossen. En ons samen gedenken naar de noden van het lichaam en de ziel voor een eeuwigheid geschapen. Een ziel die God gaat ontmoeten. En dat zal niet kunnen zonder een borg voor die ziel. En zonder een God voor het leven. Gedenk ons zo allen tezamen. Ook die thuis met ons meeluisteren. Wil ook daardoor werken. Heere, met uw geest waaien. Je weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Maar als hij geweest is, dan wordt het wel gemerkt. Dat uw dierbare geest heeft gewerkt. Dat wonderwerk van bekering en vernieuwing. Gedenk ons zo allen tezamen. De rijkdom uw barmhartigheden. Vlees en bloed geworden in de zoon van uw eeuwige liefde. En dat alles uit genade. Amen. Geliefden, het gedeelte wat wij samen hebben gelezen begint met deze bekende woorden. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd. Feest. Pinksterfeest. Vervuld. Wat betekent dat? En geliefde, dat hebben wij eerst vanmorgen te onderscheiden. Er is een, als ik het zo mag zeggen, Joods Pinksteren. En een christelijk Pinksteren. Ja, liever zou ik dat onderscheid ook niet maken, maar het is alleen voor een heldere voorstelling van zaken dat ik het zo zeg. Eerst is het dus een Joods Pinksterfeest. Wat is dat? Dat moeten we weten, anders kunnen we het christelijk Pinksterfeest niet verstaan. En wellicht hebben we dat meer tegen elkaar gezegd, maar Het is goed voor ons om het dan nog maar eens te horen. En voor onszelf is het geen moeite om het nog eens te zeggen. Het Joodse Pinksterfeest, wat is dat? Pinksteren, dat betekent 50ste, hè? Dat weten we wel, 50ste. 50ste dag na Pasen. Nu was bij de Joden Pasen het begin van de oogsttijd. Dan werd de gerst binnengehaald. 50 dagen later werd de tarwe binnengehaald. Dat was het laatste. En dan was de oogsttijd voorbij. Dus wat is Pinksteren? Oogstfeest. Het einde van de oogst. Het laatste wordt binnengehaald. Pinksteren. Oogstfeest. En we zien daar de sikkels die geslagen worden in het koren. En het koren samengebonden tot schoven. En eenmaal binnengebracht in de schuur om gedorst te worden. En voorts verwerkt tot brood. Einde van de oogsttijd, Pinksteren. Maar er is nog wat. Pinksteren, 50ste dag na het begin, na Pasen. Pinksteren, 50ste dag ook na de uittocht uit Egypte. En wat is er gebeurd op de 50ste dag na de uittocht? Toen heeft de Heere de wet gegeven op de Horeb. De wet des Heeren, die heeft God geschreven op 2 stenen tafelen. Door de bestelling van engelen, uiteindelijk aan Mozes ter hand gesteld en aan het volk gegeven. Dus Pinksteren, 50ste dag, 2 betekenissen. Oogstfeest. En we denken aan het afsnijden van het koren. En herdenking van de wet. En we denken aan het inschrijven van die wet, van die geboden, op de stenen tafelen. Oogstfeest. Herdenking van de wetgeving. Wat is christelijk Pinksteren? Vervulling daarvan. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd. En daarom maak ik liever geen scheiding. Maar wat er is, dat wordt vervuld. En nou kan vervuld meerdere betekenissen hebben. Vervuld, dat kan zijn. Er is al wat, maar er wordt wat bijgedaan. Wordt volgemaakt. Het kan ook zijn wat beloofd is, dat wordt waargemaakt. En hier, als ik het zo mag zeggen, wordt het als het ware op een hoger plan, een geestelijk plan gebracht. En vol in de geestelijke zin van het woord. Want dat is christelijk Pinkst. Namelijk dat er geoogst wordt. Geen planten, maar mensen geoogst. Over het rond der wereld. Geoogst is er altijd al. Met name onder het volk Israël. Heeft God zijn lieve kinderen thuis gehad. Maar nu, dat is dan de uitbreiding en de vervulling nu wereldwijd. Oogsten, mensen afsnijden, binnenhalen. En de wet wordt nu niet meer geschreven in stenen tafelen. Maar in vlezen tafelen. In harten. Zo wordt dat Joodse Pinksterfeest vervuld. Mensen wereldwijd geoogst en de wet in hun hart geschreven. Het begin daarvan kunnen we zien op die eerste Pinksterdag in Jeruzalem. En wat dat betekent, dat vindt u in de u voorgelezen verzen van dat tweede hoofdstuk, met name 37 en 42. Ik lees u deze tekstversen, Handelingen 2, vers 37 en 42. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: wat zullen wij doen, mannen, broeders? En vers 42. En zij waren volhardende leer der apostelen in de gemeenschap, in de breking des broods en in de gebeden, tot zover. En wat is nu het verband van deze twee tekstversen met wat ik zo even heb verteld over het Pinksteren? Oogst en wet. Dit. Oogsten, wat was het ook weer? Snijden. En de wet? Schrijven. Dat zijn de twee aandachtspunten vanmorgen voor de prediking. Snijden en schrijven. En wat er gebeurt als de geest gaat snijden, dat vindt u in vers 37. Werden zij verslagen in hun hart? Er staat letterlijk doorstoken. Doorstoken, daar heeft u het. Een steekwapen, een mes, een sikkel, een zeis, een zwaar, een steekwapen. Dat verwondt. Er wordt gesneden. Dat is de eerste. En wanneer de Heere doortrekt en een ziel met God verzoend wordt, dan wordt de wet des Heeren in zijn hart geschreven. En dat komt openbaar in de vruchten van de volharding, in de leer, in de gemeenschap, in de breking des broods en in de gebeden. Vrucht van de wet des Heeren die is ingeschreven in de harten van Gods kinderen. Geliefde, de vervulling van Pinksteren. Ten eerste snijden, ten tweede schrijven. Daar kunnen de kinderen ook onthouden. Dus als de geest komt, geliefde, dan wordt er gesneden en geschreven. Gesneden en geschreven. Dat is ook voor onze jeugd zo van belang. En want ik weet wel. En er komt ook zoveel af, ook op scholen en van andere jongeren over de geest. En dan wordt er vaak zo over gesproken in de termen van, dan ga je getuigen, ga je de straat op, dan ben je enthousiast enzovoort. Ik zeg niet dat het allemaal niks mee te maken heeft, dat zeg ik niet. Maar het wezen van de zaak, dat is dit. Dat zal eerst gekend moeten worden. De rest, dat zult je dan wel zien. Maar er zal gesneden moeten worden. Dat is een onfeilbaar kenmerk van het werk van de Geest des Heeren. En zij werd de verslag. En er zal geschreven worden door het woord van Jeremia. In dat 31ste hoofdstuk. We hopen er straks op terug te komen. De vervulling van Pinksteren. Snijden en schrijven. Snijden en schrijven. Kunnen de kinderen ook onthouden? Dus als de vraag, wat doet de Heilige Geest, zeg je snijden en schrijven. Maar laten we eerst samen zingen. Van Psalm 119 vers 3. Och, zong gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn pand een leidsman strekken. En 9, doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, om wat ik leef, uw woorden moog bewaren. 3 en 9 van Psalm 119. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren ze allen eendrachtelijk bijeen. Bij zijn hemelvaart had de Heer Jezus het nadrukkelijk bevolen om daar in Jeruzalem apostelen te wachten op de komst van de Heilige Geest. En ze hebben het gedaan. Dan gebeurt het 's morgens vroeg, als die apostelen samen zijn ergens in Jeruzalem, dat de Geest nederdaalt. Die derde persoon van het ene goddelijke wezen. De Geest daalt neder. Zo heel krachtig. Onweerstaanbaar. Hoorbaar. Zichtbaar. Krachtig. Als een geweldig gedreven wind. Zichtbaar. Zat op hen. Als verdeelde tongen van vuur. En ook merkbaar. In de vruchtzetting. Wat daar het gevolg van is. Zij, de apostelen, worden vervuld met die geest des Heren. En gaan dan spreken over de grote daden Gods. De grote daden Gods. Wat de Heer gedaan heeft. In het rijk van de natuur. De schepping. Maar ook in het rijk van de genade. De zending van zijn Zoon. De uitstorting van zijn geest. Dat wonderlijke werk des Heren. Waar de kerk eeuwig van zal zingen. En hier wordt hij mee begonnen. De grote daden Gods. En als zo geliefde de apostelen vanuit de bediening des geestes mogen spreken, dan wekt dat bij de mensen die zijn samengestroomd, want dat blijft niet onopgemerkt, verwondering. Wat gebeurt hier? In de vroege morgen, het is druk in Jeruzalem, Joodse Pinksterfeest, u weet het, en men hoort dat, men ziet dat, en men vraagt zich af, wat wil dit zeggen? Verwondering. Ontzetting. Dit is zo groot, huiveringwekkend. Ontzetting. Maar ook twijfeling. En spot. En spot. De samengestroomde menigte is verdeeld in haar reactie. Maar deze zijn er zeker ook geweest, ja. Het staat er. Die het zeggen, en dat is dan hun verklaring van dit wonderlijke. Ze zijn vol zoete wijn. En die spotgeliefde heeft de kerk altijd al moeten kennen en zal ze ook blijven kennen. Ik dacht zo in onze dagen, in ons lieve land, bij de zee wordt dat niet minder. Spotten en steeds meer hatelijkheden ook worden gedebiteerd en schimpscheuten, wat al niet meer. Maar kun je dan op voorbereid zijn? Dat wordt niet minder. Spot vol zoete wijn. Om zo de zaak belachelijk te maken. En zo ook af te doen. Maar dat kan niet. Want Petrus staat op. En die gaat uitleggen. Uitleggen, gemeente. Kinderen, uitleggen. Kun je het uitleggen? Van de week aan de jongelui. Waar je hier vandaag gedaan hebt. Kunnen wij ouders, ouderen nog uitleggen? Wat hier gebeurt. We gaan zwijgend over de wereld. Maar staat het niet in het woord bij diezelfde Petrus overigens. Dat wij verantwoording hebben af te leggen. In dit geval dan van de hoop. Leg het maar eens uit, of kun je dat niet? Dat is wat, bij een kerk horen en niet uit te kunnen leggen wat een kerk is. Nou, Petrus legt het uit. Wat hier gebeurt, en hij zegt, nou, er zijn heel veel mensen daar voor dat huis waar ze samen zijn gekomen. Hij zegt, nou, dit is nu precies wat Joël de profeet even tevoren heeft voorzegd. Dat de geest van God uitgestort zal worden op alle vlees. En dan gaat hij verder. Petrus, in de kracht van diezelfde geest waar hij mee vervuld is en waarvan hij nu een verklaring geeft, in de kracht van diezelfde geest gaat hij nu preken over Christus. En daar zal altijd over gepreekt moeten worden. Niets anders dan Jezus Christus en die gekruisigd. Hij predikte Christus, geliefde. U zegt ja, en zo is het maar. Maar gebeurt dat nu altijd, dan moet u ook leren onderscheiden. En moet u heel de Bijbel maar eens rustig doorlezen. Ja, dat meen ik letterlijk hoor. Overal wordt over Christus gesproken, maar u zult dat niet altijd zo 1, 2, 3 kunnen zien. Want bij de verkondiging van de Zoon van God hoort wel degelijk de verkondiging van de wet in haar eis. Er zal ook moeten zijn de bediening van de wet tot de verdoemenis. De bediening van de dood om plaats te maken voor het leven voor Christus. Dat moet u nooit scheiden. En ook daar waar zo gesproken wordt van de wet, daar is al sprake van voorbereidend werk. Voorbereidend de komst van Christus. Eerst Johannes de Doper, u zegt, ach die man die had er niet hoeven te zijn. Die wet had er niet hoeven te wezen. Hoe durft u? Maar het staat niet los van de Christusverkondiging. En laten we dat eens proberen te onthouden. Hij spreekt dus over Christus. En wat zegt hij dan van Christus? En als u dat dan eens rustig doorleest, dan zult u zien dat hij, als het ware, daar kom ik straks nog op terug als het goed is, als het ware heel dat apostolicum, die 12 artikelen van het geloof, weergeeft. Hij spreekt namelijk over Christus zijn leven, zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding, de hemelvaart, het zit aan de rechterhand des vaders en zijn wederkomst. Zo spreekt hij van Christus. De door God gezonde Messias. Die, zo eindigt hij, die gij gekruist hebt. Dat is een korte prediking van Petrus op de eerste Pinksterdag tot die mensen die daar samen zijn gekomen vanwege dat neerdalen van de geest en al die bijzondere tekenen waarmee dat gepaard is gegaan. En daar eindigde dus mij die gij gekruist hebt. En wat is het gevolg van deze prediking, van deze woordbediening? U vindt het in vers 2. 37. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in hun hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: wat zullen wij doen, mannenbroeders? Raak. En dat is altijd, geliefde, gelooft u dat, wat toch ook het gebed is, de kerkenraad ook van u. Als u voordat u naar de kerk gaat, uw knieën mag buigen, toch? Raak. Dat het raak mag zijn. Niet de gemeente die maar luistert en zo wat indommelt en zegt, oh ja, zo is het maar net, man. Nee, geraakt wordt. Er moet wat gebeuren en dat hoef ik dan ook niet te zien. Dat er wel wat gebeurt. En dat is dan wel eens de verzuchting, geliefde. Gebeurt er nog wat bij ons? Gebeurt er nog wel eens wat? en geraakt wordt door het woord van God. Zo eenvoudig. En hier gebeurt dat, en ik zei al, geliefde, er staat letterlijk dat woord dat gesproken is, dat raakt hen zo dat ze er als het ware mee doorstoken zijn. Je moet maar denken aan een mes of een ander steekvoorwerp dat op je borst wordt geplant en dat naar binnen dringt. Een wond veroorzaakt. En dat gaat gepaard altijd met pijn. Dat is de woord van God ook niet voor niets. Spreekt de schrift van het woord als van een zwaard. Wat doorgaat. Dat je menselijk leven helemaal doorsnijdt en doorgaat op een verdeling van de beenderen. En dat is het ook. Ik denk aan David als hij bezocht wordt door Nathan. Hè, dat is nou ook woordbediening. En dan zegt Nathan, en gij, zei die man. Precies als hier, u heeft Christus gedood. Nathan, jij hebt Uria vermoord. Jij hebt je al een andere vrouw vergeven. Jij hebt God getergd. Dan komt het als een dolksteek in je hart. En dat is het eerste. Altijd. Dat woord je raakt. En dat het een wond veroorzaakt. Ik heb tegen God gezondigd. En dat is nou bediening van de geest. Daartoe wordt dat woord nu gebruikt, geliefde. Niet om u iets te vertellen wat u waarschijnlijk al lang weet. Maar dat het woord door de kracht van de geest als een dolk of een mes in uw hart komt. Een wond veroorzaakt. En dan gebeurt het. Draag mij uit. Ik ben verwond, dodelijk verwond. Want ik moet sterven en God ontmoeten. En ik had een goddeloze voor een reine God niet anders horen dan ga weg van mij. Dan worden mensen dan gewaar als dat woord. Dat kan ieder woord zijn hoor. Daar is God vrij. Ieder woord kan dat zijn. Dat hij in dat woord met zoveel kracht meekomt dat je verwond wordt. En dan zegt, oh, er is een God die leeft. Dan ga je dat in ene keer zien. Er is een God die leeft. En er komt een eeuwigheid. En waar zal ik dan in die eeuwigheid zijn? Als er niets gebeurt, zal ik eeuwig daar moeten zijn waar een mens zijn tong moet kauwen. De tanden moet knersen. Dat is de dodelijke wond die het woord slaat. Dat is het eerste. Dan vindt er een insnijding plaats. Een insnijding, een wond. En zo kun je wel eens in de kerk zitten. Een insnijding. Het doet pijn. Je gaat naar huis en je zucht. Een gemeente, je moet me goed begrijpen. Niet om maar mensen weg te zetten die het voor ons gevoel heel goed bedoelen, maar alleen vanwege de waarheid. Misschien zijn de woorden niet goed gekozen. U moet dan maar andere woorden bedenken als u de zaak maar vasthoudt. Als dit is gebeurd in de kerk, weet u wat er dan ook gebeurt? Weet u dat? Er zijn er van die mensen die komen met pijnstillers. En ik zou u voorbeelden kunnen noemen. Hartverscheurende. Hoe mensen door en door kerkelijk meelevende, zeer rechtzinnige mensen, die voor een goede waarheid zijn, zich dan ontpoppen. Dat is heel erg. Pijnstillers. Dat is een meisje geweest. Dat kwam thuis, was verwond. Die ouders zeiden, kind, je moet niet meer naar die man luisteren. Krijg een slaaptabletje, ga dan maar rusten. Dat is echt waar. We hebben de dokter geweest. Pijnstillers. Een andere, dan zeggen ze, die zijn er ook, die zeggen, och, mijn kind, ja, is dat gebeurd? Dat is een teken van leven. Dat kan niet anders, want als je zo getroffen bent, dat is een teken van leven. Maar een dode voelt niks. Kindje bent levend. En de rest, dat komt wel. Ga maar rustig slapen. Ben ik van God. Pijnstillers. Middelen die de pijn wegnemen. Heel verschillend. En ik kan alleen maar waarschuwen. Ja, dan gaat het over, ja. En dan kunt u wel zeggen, oh, dan is het nooit van God geweest. Ja, zeg. Maar dat zal nooit in de dag der dagen die mensen vrijpleiten die zo die wond getracht hebben op het allerlichtste genezen. Het moet verder. Want je kunt wel eens aangeslagen zijn. En verontrust zijn. Dan kun je daar misschien met behulp van de goede gemeente een hele bekering van maken. Maar het gaat verder. Dat mes, ik geef het voor elk ander voorwerp. Zij, sikkel, zwaard. Het gaat verder. Er is niet alleen een insnijding, maar ook een opensnijden. Dan gaat het verder en dieper dan wordt het opengelegd. Gaat het door tot je hart. U voelt wel zo'n oppervlakkige vleeswond. Dit is wat anders dan een wond die doorgaat tot je hart. Hè? En wat gebeurt dan als je opengesneden wordt? Dan kun je zo naar binnen kijken. En dan ziet je uw eigen hart. Als een nest vol giftige slangen. Begint met insnijden. De pijn, ik heb tegen God gezondigd. Er komt een eeuwigheid, ik kan niet sterven. Maar nou het tweede, opengesneden. Dat je een blik naar binnen gaat werpen. En zie wat daar van binnen leeft. Ik zei het zo, een nest vol giftige slangen. Die niet anders doen dan vijandschap openbaren jegens God. Zo is het begonnen. God verdenken. Dat bittere ongeloof. God voor leugenaar houden. Zelf God willen wezen. Daarom God der goden geen plaats geven. Verdacht maken. Met bitter ongeloof bejegenen. Nest vol giftige slangen. Dat is mijn hart. Dan gevoelt je de vijandschap tegen God. Dan probeert je misschien wel om die adders, die slangen, de nek om te draaien. Want dan ga je dan doen, dan word je zo verschrikt van de zonde die van binnen leeft. Dan ga je die slangen doden en dan heb je er wel eens een paar onthoofd. Dan zeg je, kijk, dat doe ik nou niet meer. Daar heb je last van en dat is veranderd. En zo kan dat wel eens een tijdje gaan dat je nog wel eens mag denken. Als het zo doorgaat, heb ze straks allemaal gedood. Al die adders, al die slangen, al dat vuil van binnen. Totdat dat moment komt. Ik weet niet of u dat kent, dan ben je wel zo een beetje op weg. Hè? En in één keer, oh, dan lijken er wel 10 keer zoveel adders te zijn als ooit tevoren. Dan ben ik 1 brok vergif. Dacht dat ik er aardig vanaf was. Maar het komt in verdubbelde getalen terug, geliefd. En dan roept de mensen uit, dat kan nooit meer zalig worden. Ik heb niet geweten dat het zo erg was. Er zoveel goddelijk oog zijn. En zoveel vijandschap van binnen schuil gaat. Dat moest geen God zijn. Ja, dan is er niks meer aan te doen. Kun je het begin nog eens wat doen? Dat is dan afgelopen. Dan is het buiten. Want ik heb alleen maar het aantal slangen vermeerderd. De zonde vermenigvuldigd tegenover God, geliefde. En dat is het derde. Dan gaat de Heere afsnijden. Want dat eerste, een kneep in je geweten, een verontrust geweten. Ik heb tegen God gezondigd. Dat tweede, dat openleggen dat je de vijandschap van je hart gewaarwordt. En wel tracht daar iets aan te doen, maar alles wordt afgesneden. Dat betekent dat je als een goddeloze en een vijand voor God verloren ligt en verloren gaat. Dan gaat het oordeel op onze ziel aantrekken. Dan is er geen doen meer aan. En daar, geliefde, gaat God dus doorsnijden. Dan kan het niet meer. Dan is er nog maar 1 mogelijkheid. En 1 zekerheid zelfs. Dat ik verloren moet gaan. Dan doet de Heere een afgesneden zaak. Hij snijdt je af van je eigen leven. Dat kun je dan niet meer vasthouden. En dat is het wonder, geliefde. Dan zeggen ze wel eens, zeg nou eens in één zin. Wat moet er nou gebeuren? Wat moet u mij doen? Mag ik het dan zeggen? En je kunt het niet, maar het moet wel gebeuren. Loslaten. En gij zult losgelaten worden. Dat is het geheim, geliefde. En dan kunnen er grote, lange, gedurige worstelingen zijn geweest. Daar is de Heer vrij, maar dat is voor iedereen zo. Dat ogenblik loslaat in jezelf. Dan krijg je je ervoor over. Dan val je Gods kant, want God kan het nooit meer verkeerd doen. In de openbaring van zijn deugden krijgt de mens God te zien en God moet God blijven. Dan valt hij aan de zijde God. Loslaten. En gij zult losgelaten worden. Door de duivel en de zonde. Die verliezen hun greep. Want daar komt Sion schuld overnemen. De borg. En wie afgesneden wordt. Wordt nu ingeënt. In Christus. Krijgt het leven in hem. In hem alleen. Mezelf kwijt. En hem ontvangen. Ik eruit, God erin. Dat is de hele weg. Dat is dat grote werk. Dat zaligmakend werk. Laat los en je zult losgelaten worden. Afgesneden. Geliefde. Dat is het werk van de Geest. Zet de dolk op je hart. Snijd door en leg alles open. Maar snijd ook af. Zalig uur als een mens zichzelf mag verliezen. En in Christus komt. Die gaat spreken van zijn eeuwige liefde. En gaat betonen zijn gerechtigheid. En verkondigt de vergeving der zonde in zijn bloed. Die plaats maakt in zijn hart. Ook voor mij. Geliefde, in hem het leven gevonden. Dat is die overzetting. Dat wonderlijke. En een mens die roept het wel eens uit. Heer, is nou waar? Is het waar? Overgezet in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. Jezelf kwijtgeraakt. Geliefde afgesneden. In hem gekomen. Het bloed van Christus. Ontvangen in de vergeving der zonden. Maar ook de geest des Heren in de vernieuwing van ons leven. En dat is het tweede. Want die geest snijdt niet alleen. Die geest gaat nu ook schrijven. Schrijven in het hart van dat volk. Maar voordat we daar bij stilstaan, willen we nog samen een vers zingen. Uit Psalm 45. En dan van het eerste vers. Psalm 45 vers 1. Mijn hart vervult met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. Terwijl de geest mijn gladde tongen drijft, is als de pen van een die vaardig schrijft. Beminnig vorst uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. En wat er verder volgt, Psalm 45 vers 1. Geliefde, dat is de taal van één die in Christus is. Die gaat roemen van het Lam, schoonste der mensenkinderen. God, die mens is geworden. Is er iets schoners dan het Lam van God? De waarneming van een ziel die van het allergrootste kwaad verlost is. En tot het allerhoogste goed gevoerd is. Iets schoners dan het Lam van God. Dat zich heeft doodgeliefd voor een doodbrakend, goddeloos zondagsvolk. Uw schoonheid hoog te loven gaat al het schoon der mensen ver te boven. Zo ver dat er geen einde komt aan de lofzang van de kerk. Om weer Lam te bezingen tot in alle eeuwigheid. Gij zijt waardig te ontvangen de dank, de lof, de aanbidding. Dat Lam van God, geliefde. O, daar gaat die geest liefde uitstorten, waardoor nu die ziel Christus gaat liefkrijgen. En goed van hem gaat spreken. En meer ingeleid wenst te worden in die liefde, in de gangen van de liefde van eeuwigheid. Als die borg zich daar bereid heeft verklaard. Om voor dat volk door de Vader verkoren, nou die ontzaglijke straf van de eeuwige toren Gods te doorleiden. Zulke liefde voor zulke door en door verdorven menselijk geslacht. Als hij komt in de geest de profetie te spreken, alle eeuwen door, wat er ook tegenkant, wat er ook tegen staat. Hij spreekt. En als hij komt, door alle mensen veracht en alleen de pers gaat dragen. Er is niets schoners dan het Lam van God. De vlees geworden liefde des Vaders. Dat Lam van God. Ja, dat gaat een mens bezingen. Vanuit die ingestorte liefde. Gaat hij hem ook lief krijgen boven alles en zijn volk. En hij wenst nu voor deze Zoon van God te leven. Heilige Jezus, heilig mij, opdat ik heilig zij, gelijk als gij. Nee, dat zal hij nooit kunnen zeggen, dat is waar. Maar het beginsel zal gevonden worden. Hoe kan dat? Door die ingestorte liefde en die ingeschreven wet. Dat is het tweede. De geest gaat inschrijven. En o, hoe lief heb ik uw wet. De wet die van de Vader is gegeven. Die door de Zoon in het binnenste ingewand is gedragen en door de Zoon is vervuld. Die wet wordt nu in het hart van Gods kerk geschreven. Door de Heilige Geest. Ja, de Vader die geeft, de Zoon die volbrengt en de Geest die schrijft. De Geest schrijft hoor. Jeremia 31, vers 33. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Een vlezen hart. In het paradijs was de wet Gods ingeschapen. In de waarachtige bekering wordt die ingeschreven. En dan wordt het een heilig verlangen om naar die wet te leven. De vrucht daarvan mogen wij vanmorgen ook zien bij die mens. Die door dat woord van God zijn getroffen. Ingesneden, opengesneden, doorgesneden. Tot God bekeerd geworden en dan gedoopt. Lees u maar na, gedoopt. Dat is de inlijving, het sacrament van de inlijving. Die zijn in Christus ingelijfd en daarom ontvangen zij het doopsacrament van de inlijving. Zij hebben de vergeving der zonde ontvangen en dan dat nieuwe leven. Staat er, kijkt u maar. En openbaart zich dat nu. Dat die liefde God is uitgestort, dat die wet is ingeschreven. En dan volgen daar Calvijn zich heel duidelijk kenmerken van het nieuwe leven. En die zullen er gevonden moeten worden. Want je kunt wel vertellen over pijn. En je kunt vertellen over misschien wel weken, dagen, maanden, jaren in de nood gelopen. En u kunt misschien ook nog vertellen van oplossingen. En van de uitreddingen en uitzichten en wat al niet meer. Maar als u dit niet kunt vertellen, dan moet u zich maar ernstig bezorgd afvragen of het eerste ooit wel van God gebeurd is. Want een mens kan zich zoveel inbinden. Maar hier zal het toch ook komen. De wet die ingeschreven is, die zal vanuit de verlangens van het vernieuwde, door Christus bloed gereinigde hart, zal ook gedaan worden. In dat beginsel. Het willen. Nee, u spreekt over het vlees dat tussenkomt. We hebben het hier over de wet die ingeschreven is. Het goede dat ik wil, zegt Paulus. Dat is een hartelijke betrekking op die wet der zegen. En ik zeg het nog een keer. Hoe lief heb ik uw wet. Want die wet heeft Christus volbracht. Haar vloek gedragen. Die wet moest gedaan worden. Want die wet is het wezen Gods, geliefde. En daar gaat het over. Verstaan wij dat nog wel? En waarin komt dat openbaar? En dan vier vruchten. Kenmerken. Hoe u het ook verder wil noemen. Aan de boom. Moeten vruchten zijn. En aan die vruchten zult ge de boom kunnen herkennen. En het staat er zo kort vanmorgen, geliefde. En zij waren volhardende. In de leer der apostelen, in de gemeenschap, de breking des broods en de gebeden. Volhardende. Ik begin nergens aan. En als er een begin is, dan maak ik het niet af. Maar dat is een kenmerk die volhardt tot het einde zal zalig worden. En als God begonnen is, dan kan ik nooit meer stoppen. Al heb ik 1000 keer met Elia gezegd, Heer, ik stop ermee. En dat heb ik gezegd en ik doe het niet meer en neem me maar weg. Maar als God begonnen is, kun ik nooit meer stoppen. Asaf zegt, ik doe het niet meer. Bijna was mijn voet uitgegleden. Maar God was begonnen en daarom kon Asaf niet meer stoppen. En dat is die dierbare vrucht van de volharding. En daarom komt het zo aan op dat goddelijke begin, geliefde. Bent u begonnen of is God begonnen? Dat zult ge weten enig moment dat die dierbare geest u in de nood bracht, in de engte dreef, geen ontkomen meer aan, de dood verhogen en dat naar rechts. En daar niet zelf opgelost en uitgeholpen, maar van hoger hand in de weg van de onmogelijkheid uitgeholpen, uit de ruisende kuil verhoogd. Weet ge van een goddelijk begin, dan is hier de vrucht voor de kerk, de volharding. Die kan niet meer stoppen. Tot in alle eeuwigheid niet meer kunnen stoppen. Waarin volharden zij met name in de leer der apostelen, geliefden? Ik kan het maar kort aanmerken. De leer der apostelen. Zo zijn we begonnen vanmorgen de preek van Petrus. Gesproken over de ambten van Christus, de staten van Christus. Dat is wat we iedere zondagmiddag horen. Dat is de leer van de apostelen. Dat hebben ze van Christus gehoord. Gezien. Johannes zegt het zo. Wat onze ogen gezien hebben. Wat onze handen getast hebben van de waarheid. Dat verkondigen wij u. Wat is dat dan, de leer der apostelen? Christus. Als van de Vader gezonden. Die door de geest hier en nu nog wil arbeiden. De drie enige God. Ik geloof in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Maar ook de vrucht van dat goddelijke werk, de kerk. De heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden. Dat is het. De leer der apostelen. Christus en al zijn weldaden. Daarbij volharden, daar steeds meer in ingeleid worden. Steeds meer onderwijs uit ontvangen. Je kunt hem met het verstand zeggen, hij is gestorven. Maar als je nou eens iets gaat zien van wat het is geweest dat de Zoon van God, mens geworden, moest sterven. Dat onderwijs gaat door, steeds dieper. De beleving van wat dat nu is geweest, hier staat met eerbied mijn verstand stil. Volhard is niet alleen maar die leer als een dode leer vasthouden, maar ook steeds meer eruit geleerd en onderwezen wordt. De leer der apostelen, ook als het gaat over de heiligmaking die in die leer ook is vastgelegd. Want wat heeft nou die lieve Borg gezegd tot zijn discipeltjes? Wat heeft hij nou gezegd? Een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt zoals ik u lief gehad heb. Dat is de kerk. Bent u afgesneden? Maar weet u ook van een inschrijving? Zodat dit uw hartelijke lust is. Wie heeft lust? De Heer, de vrees ik nooit geen lust in gehad. Maar omdat God lust had in zijn kerk. Dan is er een kerk die lust krijgt om de Heer te vrezen. En die krijgt de Heer lief en zijn volk. Hoe lief heb ik uw wet. Hoe lief heb ik u, o God. Hoe lief heb ik uw volk. Nieuw gebod geef ik u. En er is maar één kerk. En dat is een liefdesgemeenschap. Een andere kerk is er niet. Kan zich duizendmaal zo noemen, maar is het niet bij God vandaan. Een nieuw gebod geef ik u. En dan is dat het tweede ook een vanzelfsprekendheid. Dat op de leer, dat is dus geen dode leer, dat is een levende leer van wie God is voor zijn kerk. De leer der apostelen, wat ze zelf gezien en gehoord en getast hebben van de waarheid, verkondigd hebben, ook beleefd worden door de kerk. Die leer, dat is kennis. Hoofd gaat, als het ware, verder in het tweede, volharden in de gemeenschap. Niet alleen beleiden, ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk en ik geloof in de gemeenschap der heiligen, maar dat wordt ook beoefening, hoe lief zij elkander hebben. Want God is gemeenschap. En wie dat God en door God bekeerd wordt, wordt in die gemeenschap hersteld. Ook met Gods volk. Daar komt daar gemeenschap, daar komen daar banden. Die vallen daar voor de eeuwigheid. Dan krijgen ze elkaar lief. Zetten die met elkaar in alles eens, dat is wat anders. Elkaar lief. Dragen elkaar in de gebeden. Er is verschil, maar het is waar. Dan wordt er, wat is nou liefde en gemeenschap? Wat is het anders dan delen? God deelt zijn liefde met zijn kerk. En de kerk deelt de liefde des vaders en des zoons en des heilige geestes met elkaar. Zij delen dus in alles. En delen, dat is ook uitdelen. In het stoffelijke en het geestelijke. Er zal geen bedelaar zijn in Israël. Die zal er niet zijn. Verheugd met de blijde, bedroefd met de bedroefde. Dat is delen. Ze delen Christus, ze delen zijn weldaden. Zo vormen ze een gemeenschap. Nou, dat heerlijke, heerlijke woord van Augustinus. Eén van hart en één van ziel. Dat is de kerk. Hoor ik daarbij? Nee, dan kijk ik niet meer naar anderen. Hoor ik daarbij, heren? Daarin volharden zij. Want die wet der liefde is ingeschreven. Dan is dat een heilig moeten. En een lief moeten. Die leer der apostelen. Die gemeenschap. En de derde. Breking des broods. Ja. Het sacrament van het heilige avondmaal. Want als het eerste. Sacrament van de inlijving. De doop. Is gekomen. Kan ook dat andere niet uitblijven. Het sacrament van de onderhouding. Van wat hij gegeven heeft. En wonderlijk. En ik wilde wel dat we het sacrament weer eens mochten verstaan. Want daar zijn we ver van vervreemd, geliefde. En ik keer maar weer terug naar Augustinus. Nee, naar de Bijbel. Wat is nou het heilige avondmaal? De breking des broods. Wat ligt er? Ik wil het kort aanduiden vanmorgen. Als daar dat kerkje. Het is nog niet zo groot in Jeruzalem. Gemeenschap beoefent. Volhard bij de leden apostelen. Dan komen ze ook samen in de breking van het brood. Het avondmaal wordt daar bediend, ja. En wat is het dan? Breking van brood. Wat is brood? Dat is Christus. Wat betekent dat? Het brood wordt gebroken. Dat is het lijden sterven van Christus. Het offer wordt zichtbaar. En daarin ligt een bron van vertroosting. Ook van hernieuwde aanklacht. Ik deed hem die wonden aan. Ik kostte hem die slagen. Maar ook van verwondering. Dat deed ge voor mij. Het brood is Christus. Offer. Maar het brood is ook de gemeente. Vele graankorrels vormen het ene brood. De gemeente die één brood is, zo zijn wij vele één brood. En zeg, oude zinners, gemeente, daar ligt je eigen geheim. Van de eenheid van Gods kinderen in de eenheid van Gods kerk met Christus. Eén brood is ook Christus en zijn kerk. Eén brood. Hoofd en lichaam. Er ligt zoveel in het sacrament. Maar ook de breking van het lichaam. Van de kerk in haar lijdensgang door de tijd. Er ligt zoveel. Dat is gegeven tot versterking van het allerheiligst geloof. Dat de geest werkt. In alle die van eeuwigheid door God zijn verkoren. Zij volharden de leer van de apostelen. In de gemeenschap. Hoe lief hebben zij elkander. En in de breking des broods. Dat sacrament van het heilige avondmaal. En in de gebeden. En weer die eenheidsgedachte. Dat ene lichaam, dat ene brood, die ene gemeenschap van God met zijn kerk. Is een levend orgaan. En als er nou één kenmerk is van leven. Dan is het toch de ademhaling, of niet? Zet er maar een kaarsje bij. Zet er maar een kaarsje bij. Als het echt leven is, dan is het de ademhaling. Dan is er een schreeuw van de ziel tot God. En nou is ademhaling altijd twee dingen, daar weet je nog wel. Hè? In- en uitademen. Uitademen. Al die nood bekend maken. Al de kinderen van de gemeente bij Gods troon brengen. Heer, zou het je zo willen bekeren. En ook morgen willen gedenken. Uitademen. Al wat u ontbreekt, uitschreeuwen voor God. Maar ook inademen. Heilig verlegen zijn op de invloedingen van Gods liefde in de ziel. De antwoorden des Heren. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. De inspraak des Heren. Dat hoort ook bij de ademhaling van de kerk. Dat gebedsleven. Niet alleen spreken, maar ook luisteren. Dat beoefent Gods kerk. Hier in beginsel, straks ten volle. Nee, daar zal niet meer gebeden worden. Daar gaat het gebed over in aanbidding. Eeuwig dat lam groot, maar ook leven van de stem der liefde in het hart van al Gods kinderen, duur gekocht door Gods lieve Zoon, in de tijd afgesneden van de wereld en zichzelf, om straks eeuwig er voor de Heere alleen te mogen zijn. Amen. Laten we eindigen. Heere, de kerk zegt het, kom Schepper Geest. Die geest die bij de schepping daar zweefde boven de water. Toen al broeden, uitbroeden, met eerbied gesproken dat nieuwe leven. En nu, op het rond der aarde. Nog steeds als die grote heilige vogel God, broedende op de vele wateren hier van vijandschap en goddeloosheid, of er nog in die verdorven wereld mensen, kinderen tot leven zouden komen. Ik wil ook hier nog zijn, met uw gezegende werkzaamheden. En onze samen nog daar het gepaste, nee, dat zijn we van nature niet, maar toch voorwerp van te willen maken. Te maken, Heere, voorwerpen die van die geest geen vreemde blijven. Afgesneden dat de kinderen het mee naar huis mogen nemen, Heere. En zeggen op hun knietje straks, Heere, ik weet niet precies hoe. Maar geloof dat ik ook wel afgesneden moet worden. En wilt u ook in mijn hartje een nieuwe wet schrijven. Een vlezen hart geven. In plaats van een steen naar taboe steen zijn. In de voorwerpelijkheid van de waarheid van uw wet. Dat alle het even door zullen kunnen lezen wat u van ons vraagt. Maar in de persoonlijke beleving is het een vlezen tafel waarop geschreven wordt. Gedenk ons, Heer, ook als we vanmiddag nog geroepen worden. naar uw huis te komen. Gedenk ons dan in het spreken en in het luisteren. Verheerlijk nog uw lieve naam en bekeer ons allen tezamen, zo zullen wij bekeerd zijn. Om Jezus wil. Amen. Zullen wij nog zingen van Psalm 43. Het derde vers. Zend Heer uw licht en waarheid neder. En breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Het derde van Psalm 43. Neig dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heeren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.